We zullen Gods woord openen vanmorgen bij het evangelie van Lucas. Lucas hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 13. Lucas 4, 1 tot en met 13. Ik lees vanmorgen uit de herziene Statenvertaling. Ik vind dat een hele toegankelijke vertaling. En tegelijkertijd staat hij wat dichter bij de brontekst dan de nieuwe Bijbelvertaling. En dat vind ik bij dit hoofdstuk wel plezierig, zodat ik daar niet steeds toelichting bij hoef te geven. Je kunt hem meelezen via het scherm. Bij mij staat er boven de verzoeking in de woestijn. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen. En tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem: als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem: er staat geschreven dat een mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem: ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus, als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven: u zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, werpt u zich dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op de handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Tot zover Gods woord. Wie oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente spreekt. Gelukkig ben je als je de woorden uit de Bijbel niet alleen hoort, maar ook verstaat en begrijpt en eruit leeft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, ik heb boven de preek gezet als thema de duivel, dubbele punt, ken je vijand. Ik heb wat dia's ook meegenomen vanmorgen. Ik kijk even of ik degene ben die de eerste sheet erop moet zetten of alleen de volgende. Oh ja, oké, goed. Ja, ik ben gewend dat ze dat meestal vol mij doorklikken, maar hier heb ik zo'n apparaatje gekregen. Het enige wat ik moet doen is niet vergeten het door te klikken. Ik zal mijn best doen. Dus boven de preek heb ik gezet: de duivel, dubbele punt, ken je vijand. En onder deze titel heb ik een drietal punten voor jullie. Allereerst straks het punt: ken je vijand. En dubbele punten daarbij: verleider. Dan komt er na een drietal ABC's onder dit puntje verleider nog het punt: ken je vijand, de aanklager. En tot slot wil ik eindigen met: ken jezelf. Goed, maar allereerst de duivel. Thomas Brooks, dat is een oude puritein. De puritijnen, dat zijn mensen in de 16e, 17e, 18e en ook wel de 19e eeuw. Een enkeling nog uitlopen naar de 20e eeuw in Engeland. Maar ook ze zijn uitgevaren richting Amerika. Die hele mooie geschriften hebben geschreven en vooral gericht waren op een pure kerk. Het woord zegt het al, puriteinen. Dus dat het woord van God puur klinkt. We openstaan en geleid worden ook door de Heilige Geest. Niet al te veel poespas eromheen, maar echt gericht op het woord van God en dat ook zoveel mogelijk in en vanuit de kerken verkondigen en uitdragen. Nou, Thomas Brooks is daar één van, er zijn er zoveel, maar die heeft gezegd dat er een viertal punten zijn in het leven van een christen waar je op gericht hoort te zijn. Allereerst Christus. Vervolgens het woord van God. Het derde, je eigen hart. En als vierde, de duivel. Zonder gericht te zijn op deze vier belangrijke elementen in dit bestaan. Dus Christus, het woord van God, je eigen hart en de duivel. Zonder dat te doen, maak je je leven hier op aarde en je leven in de toekomstige wereld van God in de eeuwigheid zeer onveilig. Dus vanmorgen boven deze preek, de duivel. Het is niet een super populair onderwerp, ook niet vandaag de dag onder jongeren, wellicht wel in allerlei games en films, maar als een realiteit vandaag de dag staan heel veel mensen en ook jongeren je aan te kijken, joh, waar heb je het over? Iets middeleeuws of zo, in de tijd dat mensen daar bang van waren. Maar vandaag de dag, ja, wat zien we nou eigenlijk van de duivel? Wat merken we van de duivel nou toch? Nou, in de Bijbel is de duivel een regelmatig voorkomende persoon, een macht. En ik had oorspronkelijk nog een tweetal sheets in mijn presentatie voor jullie meegenomen. Maar ik had mijn dochter even nalaten lezen. En zei, ja mam, die twee sheets die zijn wel heel erg uitgebreid. En dan vertraag je je preek. En nou, ik had in die twee sheets dus allerlei namen opgeschreven. Ik heb ze er al ook uitgehaald, maar net had ik daar weer spijt van. Maar goed, allerlei namen van de duivel die je tegenkomt in de Bijbel. En ik pak er even een paar uit en dan ga ik weer verder. Maar je komt hem als eerste al tegen als een slang in Genesis 3. Bij Job is hij Gods tegenstander, Satan. Hij is een gerub met uitgespreide vleugels. Zo is hij geweest in Gods aanwezigheid voordat hij uit de hemel werd gestuurd. Omdat hij probeerde boven God te staan. In Ezechiël kun je dat nalezen. Hij wordt ook wel genoemd Lucifer. Dat betekent de morgenster. Overigens ook een titel die de Heer Jezus krijgt in het boek Openbaring. De echte morgenster. De ster waar als eerste het licht op valt. Zeker vandaag de dag in de morgen kun je de morgenster ontzettend goed zien. Ik heb hem vanmorgen nog gezien. Nou, de duivel, diabolos. Dat betekent uit elkaar trekker, verzoeker, aanvoerder van demonen, aanklager in Openbaring 12. Beelzebul, Lord of the Flies, Heer van de Vliegen, betekent dat. Ook wel, zegt de Heer Jezus, hij is een aardse leugenaar, een mensenmoordenaar vanaf het begin. De heerser, aanvoerder van de machten in de lucht. Een geest die werkzaam is in kinderen van ongehoorzaamheid. Een brullende, briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. En tot slot komen we hem tegen als de draak, de oude slang, helemaal aan het einde van de Bijbel in het boek Openbaring. Dus we komen hem tegen aan het begin als slang en ook helemaal aan het einde weer als de oude slang. En ja, moet het nou over de duivel gaan in een dienst? Zijn we in een dienst niet samengekomen om God te eren en te loven en te prijzen? Want hij is de Heer van hemel en van de aarde. En dat is zo. Het gaat uiteindelijk om de macht van God, dat hij ook de overwinnaar is. Het gaat om Jezus Christus, die de duivel ontroond heeft, zonder dat hij het doorhad. Want hij dacht toen Jezus aan het kruis hing, nou die heb ik te pakken. Ik heb hem gegrepen. Ik heb zijn hiel te pakken. Als slang. Ik bijt daarin en ik heb hem vast en hij hangt daar en kan nergens meer heen. Het is over met Gods zoon. Maar hij had niet door dat juist op dat moment de macht van de dood en de zonde verbroken is. Alle zonde aan het kruis gebracht door de Zoon van God die geen zonde gekend had. Die dus het perfecte zondebok, het perfecte lam is om onze zonde te dragen. En na 3 dagen de dood verzwolgen door daaruit op te staan. En dat had de duivel niet door. Maar goed, aan de andere kant, de duivel is verslagen. Tegelijkertijd gaat hij nog steeds rond. Geeft de Heere hem in de tijd dat hij mensen geeft om nog tot bekering te komen. In de tijd die hij jou geeft als je nog niet tot bekering, tot God bent gekomen. Geeft hij tegelijkertijd dus ook de duivel nog steeds de gelegenheid om hier rond te gaan. Een verslagen vijand, maar wel een actieve vijand. Denk bijvoorbeeld aan de tijd dat de Engelsen zijn aangeland. In Normandië, de tijd van de Tweede Wereldoorlog, dan weten wij al achteraf, ja, die Engelsen hebben die Duitsers verslagen. Maar ondertussen is die kracht van die Duitsers nog steeds actief. een aantal jaren voordat die daadwerkelijke overwinning definitief voor iedereen zichtbaar is. En maar de eerste stap is gezet aan het kruis. Maar die tegenstander is nog wel bezig. En vandaar, en dat gebeurt ook vaak bij veldslagen, bij dreiging van oorlog en geweld. Denk vandaag de dag aan de Oekraïne en aan Rusland. Die verkennen natuurlijk elkaars mogelijkheden. Die weten wel ongeveer wat ze aan elkaar hebben. En zo is ongeveer iedereen zich vandaag de dag daarmee aan bemoeien. En dat is ook niet zo heel erg raar. Maar als je dus in een gevechtssituatie zit, als er een tegenstander is, dan, ja, tuurlijk is het van belang dat je tegen elkaar zegt, wees niet bang, ga niet in een hoekje zitten, want jouw Heer is machtiger. Maar het is wel verstandig als je weet hoe hij te werk gaat. Ken je vijand. En een van de belangrijkste kenmerken en tactieken is dat hij verleidt, dat hij een verleider is. En dat hij geïnteresseerd is in christenen. Wat opvallend is hier in de Bijbeltekst, is dat het start met Jezus vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Jezus vol van de Heilige Geest. Een volle boot is interessant voor een piraat. Een lege boot gaat de piraat voorbij. Vol van de Heilige Geest is de Heer. En dat is juist iets wat de duivel aantrekt, omdat hij daar niet op zit te wachten. Dus als jij als christen niet echt bezig bent met Gods woord, je niet laat vullen door de Heilige Geest, of althans niet eens bezig bent om te zoeken naar Gods wil in je leven, ja, de duivel zal je op zich wel interessant vinden om te voorkomen dat je wel vol raakt van Gods geest en je wel gaat leiden, laat leiden door de Heer. Dat zal hij altijd willen voorkomen. En maar hoe meer je de Heer wil volgen, hoe enthousiaster je wordt, hoe voller je wordt van hem, en hoe irritanter hij je vindt. Want hij gaat meer licht verspreiden en dat wil hij niet, want hij wil de duisternis behouden. Dus daarom vol van de Heilige Geest de Heer, ja, daar is hij wel geïnteresseerd in. Die wil hij wel stoppen. Daar zit hij niet op te wachten. Dus daar gaat hij op af. Op dat volle schip. En niet op een lege. En wat gaat hij doen? Wat is zijn tactiek? En ken je vijand, die verleider. 40 dagen niet eten. 40 dagen verzocht. Dus in die 40 dagen gebeurt er al heel wat. Dit lijkt een soort van climax. Hè? Een eindgevecht van die 40 dagen. Als de Heere dus hongerig begint te worden. Die 40 dagen komen ten einde. Hij gaat zijn lichaam weer wat voelen. Geconcentreerd geweest op het geestelijke. Op zijn Heer en de Heiland, zijn Vader. Bezig met, nou, er wordt niet beschreven met wat. Maar het zal ongetwijfeld zijn voorbereiding zijn voor wat er allemaal nog komen gaat in die 3 jaar. Het is aan het begin van zijn roeping. Hij is net gedoopt, pas gedoopt. Als je pas gedoopt bent, vol van je Heer, let op. Denk bijvoorbeeld ook aan de Israëlieten. Als zij Egypte na zoveel jaren slavernij verlaten, dan worden ze door de Heer geleid, uitgeleid. Maar wie komt er gelijk achter ze aan? Die farao. Dus als je wordt bevrijd van de duisternis, doordat je tot geloof komt in Jezus, wees erop beducht dat de duivel achter je aankomt. Hij laat je niet zomaar los. En zo zie je dat de Heere hier hongerig begint te worden, bezig is met wat gaat komen, net gedoopt, vol van de Heilige Geest. En waar focust dan die duivel op? Allereerst op het lichamelijke. Op daarin waar je zwak bent. En dat is hier bij de Heere de honger. Dat de maag begint te rammelen. Eten. Ik heb trek in iets. Drinken. Lichamelijke zwakheid. Juist dan komt hij tevoorschijn. Dat is hetzelfde ook het is wellicht wat mindere vergelijking, hè, maar je ziet natuurlijk ook in de dierenwereld dat de zwakste dieren worden eerst gepakt. Dus hoe zwakker je je voelt op bepaalde plekken, in bepaalde momenten, ja, hoe meer je de kans hebt dat daar dus ook de aanval komt. De Heere dus honger. Maar als de duivel de Heere ook niet te groot vindt om aan te vallen, dan zal hij ook zeker bij een christen aankomen zitten. En wat is nou lichamelijk je zwakte? Wanneer ben je nou zwak lichamelijk? Als je moe bent na een lange dag werken. Als je onzeker bent voor iets wat je moet doen. Als je net corona hebt gehad en nog behoorlijk moet herstellen. Als je honger hebt, dorst. Mensen kunnen lichamelijk behoorlijk zwak zijn of zwakke punten hebben. Laat ik daar ook niet omheen gaan. De ene heeft het een meer dan het ander. De ene is heel erg gefocust op eten. Ik wil eten. Of ik wil, omdat ik wil afslanken, denk ik alleen maar aan eten. Of je bent zwak op het gebied van alcohol. Dat de druk in je werk of de druk om je heen groot is. En dat je denkt, nou, als ik er maar eentje neem, dan voel ik me wat prettiger. Het is de wijn die het hart verheugt, dus dan voel ik me weer wat blijer. En, maar ja, als dan de wijn is uitgewerkt, hoe voel je je dan? En dan denk je, nou, laat ik dan, nou, nu maar niet vandaag. Nou ja, eentje dan. Nog eentje dan. Nog eentje dan. En zo kun je in een patroon terechtkomen. Zo kun je in verslavingen komen. En dat geldt niet alleen voor alcohol, maar dat is ook op het gebied van seksualiteit. Sommigen zijn daar heel gevoelig voor. Of met hoe zie je eruit? En hoe bekijk je dan die modellen die je tegenkomt op internet? Die je ziet op YouTube, hoe geweldig iedereen eruit ziet. Ja, iedereen ziet er fantastisch uit. En jij, hoe zie jij eruit? Nou, jij ziet natuurlijk ieder bubbeltje en ieder pukkeltje en ieder dingetje zie je. Ijdelheid, schoonheid. Of de sportschool, hè? Je spieren. Trainen. Onlangs in nabije kring hebben we meegemaakt dat een kerngezonde gozer van 32 jaar met zulke spierballen dagelijks aan het trainen in de sportschool ineens neerviel. En niet meer is bijgekomen. En dan, ja, hoe kom je dan die eeuwigheid in? Lichamelijk kun je dus heel zwak zijn. Denk maar aan alles waar te voor staat. En wat zijn die dingen in je leven? En neem het serieus dat het plekken zijn waarvan de duivel heel goed weet dat ze er zitten en waar hij zeker gebruik van zult maken. Als hij het al bij de Heer doet, waarom dan niet bij jou? Dat is het eerste, het lichamelijke. In de eerste drie verzen zie je dat die terugkomen bij de Heer zelf. Dan ga ik naar het tweede punt waar de duivel op focust, althans dan bij de Heer. Hij gaat het op een geestelijke toer doen. De mens zit in elkaar, lichaam heb je, maar je hebt ook een geest. Dat is het leven dat God je geeft. En je hebt ook een ziel. Dat is je persoonlijkheid. En de Heer wil graag die ziel redden. Maar de duivel begint eerst even op geestelijk vlak. Laten we eens geestelijk verder gaan, Jezus. Hij brengt hem op een hoge berg. We weten niet welke berg, maar hij neemt hem mee. Dat is in de geestelijke wereld niet zo heel erg moeilijk. Wij denken, hoe moet dat? Maar hij neemt hem mee. Hij heeft ook die methodes, kent hij, om op geestelijk gebied, in de geestelijke wereld, zich te verplaatsen. Nou, daar staan ze. En in een ogenblik tijd, al de koninkrijken van de wereld. Een hele andere dimensie die wij niet kennen, maar die wel bestaat. De mensen van het geestelijke, waar eigenlijk geen tijd is, waar geen ruimte is. En de Heer ziet het zo voorbij komen. Die koninkrijken. Die hele wereld. De macht, de heerlijkheid. Van mij, hè, zegt de duivel. En de Heer zegt helemaal niet, leugenaar. Dat zegt hij niet. Die gaat er ook niet tegen in. Want weet jij... Hij liegt hier niet. Het is waar. Hij heeft al die koninkrijken, die macht en die heerlijkheid, want het is hem overgegeven. Hij duwt het er nog eventjes lekker in, dat moment met Adam en Eva. Adam en Eva die bedoeld zijn om de wereld te regeren namens God. Gods vertegenwoordigers die de macht over de wereld hebben gekregen om de wereld te besturen, te onderwerpen. En heen te gaan en te vermenigvuldigen. Nou, daar hebben ze wel goed naar geluisterd. Maar het luisteren naar God is wat minder geslaagd. Want ze hebben uiteindelijk geluisterd dus naar de stem van de duivel. En daarmee al die macht en die heerlijkheid aan de duivel overgegeven. En daar is de Heer dus voor teruggekomen. Dus de duivel wrijft het hier nog even erin. Weet je nog, het is aan mij overgegeven. Hè? En ik geef het aan wie ik maar wil. Dus, kortom, laten we het kort houden. Als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Geen 3 jaar dat je hoeft te gaan prediken tegen een volk dat toch niet naar je wil luisteren. Wonderen doen die ze na 3 jaar toch gelijk weer zijn vergeten. Mensen genezen, demonen uitdrijven. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je al die moeite gaan doen, Jezus? Waarom zou je zelf die meest verschrikkelijke weg naar het kruis gaan? Als je nu op dit moment mij aanbidt, is het van jou. Zie je het voor je dat de duivel daar dan staat en dat de Heer dus zou gaan knielen? Stel, je ziet hier een geknielde Heer Jezus voor de duivel. Wat zou de duivel dan doen, denk je? Zou hij dan inderdaad hem de hand toereiken en zeggen, kom op, makker, nu zijn we 1. En nu heersen wij samen over deze macht en heerlijkheid in de wereld. Of zou hij die verschrikkelijke beweging maken, die we een aantal jaren geleden helaas ook hebben zien gebeuren door een politieagent. Een middel in de oudheid om je tegenstander geweldig te vernederen, zelfs met het risico hem te doden, is namelijk om je voet zo op de nek van iemand te zetten. En dan verder naar beneden te douwen. Zou dat niet de beweging zijn geweest die de duivel dan op dat moment zou maken, als de Heer zich geestelijk zou overgeven aan hem? Want, zegt de Heer terecht, u zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Dat staat er geschreven. De Heere aanbidden en niet jij. En wat zegt de Heere hier ook bij? Hij zegt, ga weg van mij, Satan. Doet hij niet, want hij komt nog een keer terug. Overigens, in het Matthäus evangelie is dit stukje waar Matthäus mee eindigt. Het gaat uiteraard niet om de volgorde waarin dit gebeurt. Het gaat erom dat het gebeurd is, want ze rapporteren het allebei exact hetzelfde. En maar hier staat het in het midden. En de Heere die stuurt hem als het ware weg. Weg. Ga weg, Satan. Doet hij trouwens vaker in zijn bediening. Die duivel wegsturen. En dat mag. Je mag de duivel wegsturen. Wil niet zeggen dat hij luistert, maar het is wel dat je dat mag doen. En ik denk dat hij dat hier doet omdat het kruis in het geding is. Waar de Heere echt voor gekomen is. Ik denk ook dat daarom Lucas de evangelist dit ook in het midden van deze 3 verleidingen heeft gezet. Dit is uiteindelijk waar het om gaat, waarvoor Jezus is gekomen. En daar is die aanval op. Buigen en dan hoeft dat allemaal niet. Je hoeft niet te lijden. Je hoeft die zonde niet te dragen. Je hoeft niet in die Godverlatenheid te komen, Jezus. Het hoeft allemaal niet. Doe nou makkelijk. Ga weg, Satan. Je zult de Heer, je God, aanbidden. Hem alleen dienen. Wie dien jij, is mijn vraag bij dit punt, bij deze geestelijke verleiding. Wie is jouw God? Wie zijn jouw afgoden? Want de duivel biedt hier het gemak aan. Het genieten aan, het niet lijden. Niet achter Jezus aangaan. Hoef je ook niet te lijden in deze wereld. Heb je een fijn leven. Tenminste, als het je een beetje mee zit natuurlijk. Want ook als je niet gelooft, kan heel wat je overkomen. Maar ook als je gelooft. En niet keuzes hoeven te maken die horen bij je geloof. Lekker gaan om rijk te worden. macht te hebben. Tim Keller die heeft de afgoden van deze tijd samengevat in een drietal woorden: geld, seks en macht. En ik denk al eeuwenlang dat dit de grootste afgoden zijn. Lekker veel geld hebben, rijk zijn. Seks, wat maakt het uit met wie, hoe oud ze zijn of wat dan ook. Nou goed, moet ik daar vandaag de dag op ingaan. Na een week The Voice, of 2 weken inmiddels al. En nog meer allerlei van dat soort affaires die spelen. Die eeuwenlang spelen. Het is zelden als er niet zo'n affaire in de publiciteit is. En dat is niet van vandaag. En macht. De baas zijn. Beter zijn, hoger zijn dan die ander. Wie wil het niet? Hé, kleintje, zagen we net. Hé, kabouter. Hè, die neiging hebben we heel veel mensen om op die manier dus je beter te voelen. Dus uiteindelijk jezelf centraal te stellen, jezelf als een god maken. Of dat wat je aanbidt. Wat staat centraal? Wie dien je? En wie je dient, krijgt meestal de meeste tijd in je leven. Goed, dan de derde poging. De ziel. De persoonlijkheid. De duivel die gaat naar de tempel. Die denkt, ik ga ook een beetje vroom zijn om indruk te maken op Jezus. En ik ga ook vertellen dat ik weet wat er in de Bijbel staat, namelijk Psalm 91 ga ik citeren. En de duivel weet echt wel wat er in de Bijbel staat. En je kunt exact weten wat er in de Bijbel staat en toch niet God dienen. Dat kan, dat zien we hier. De hele Bijbel laat je hoofd kennen, maar ja, toch je er niet aan overgeven. Dat kan. Er staat geschreven, je kunt je engelen zomaar bevel geven, ze zullen je bewaren. Ze zullen je op handen dragen. Ze zullen zelfs voorkomen dat je je voet zult stoten, Messias. Belofte uit Psalm 91. Maak er gebruik van. Echt, sta op je beloftes, Christus, die gegeven zijn in het woord. Dan ben je wat. Als iedereen ziet dat jij springt en dat die engelen dan komen. He, als er dan mobieltjes waren om dat te filmen, dat zou toch gaaf zijn dat Jezus zo springt. Iedereen filmen, die engelen komen er zo aan, die dragen hem zo. En dan gaat de hele wereld over. En in die tijd ook geen filmpjes, maar er wordt wel doorverteld. Dat gebeurd is, wauw, die engelen, gaaf joh, en ze hebben hem zo opgevangen. Dat zijn pas beelden. Dan zullen ze zeggen dat hij wat is. En wie ben je? Wat heb je nodig om iemand te zijn? Want dat is hier de zielsverleiding. Dat is een verleiding voor heel veel mensen, voor je persoonlijkheid, dat je iets voelt, dat je iets bent. En Henry Nouwen, hij leeft niet meer. Hij is 25 jaar geleden overleden. Henry Nouwen die heeft wel eens gepreekt in de Crystal Cathedral kerk in Amerika. Waar vandaag de dag nog een kleinzoon op tv vaak preekt bij Hour of Power. Nou, Henry Nouwen die preekte daar wel eens. Is een Nederlandse priester die uiteindelijk ook gekozen heeft om niet te gaan voor de roem. Hij was erg bekend in Amerika, maar uiteindelijk is hij een gehandicapte jongen gaan verzorgen. Die lichamelijk en geestelijk beperkt was. En hij heeft een preek gehouden met 3 punten die ik hier dan even noem. Die dan uiteindelijk zegt hij, wie ben jij? Als je straks op je sterfbed ligt, waar ga je dan prat op? Wat je gedaan hebt in je leven? Wat je allemaal gepresteerd hebt? Is dat wat je bent? Of wat je hebt? Wat je allemaal bij elkaar hebt gesprokkeld in het leven, je huis, je auto, je diploma's, je middelen, je flappen, de erfenis die je doorgeeft aan je kinderen, of je bekendheid, dat er nog mensen over je praten, wat ze over je zeggen, zo, die wordt op handen gedragen, Jezus. En dan antwoordt de Heer en zegt, hij zegt nu niet, er staat geschreven. Als je net hebt opgelet bij het luisteren of meelezen, dan zie je daar een verschil in. Nu begint de duivel eindelijk vroom te worden en die zegt, er staat geschreven. Terwijl de Heer dat al 2 keer zegt. Maar als antwoord daarop zegt de Heer, er is gezegd. Waarom zegt hij dat? Waarom zegt hij, er is gezegd? Nou, omdat er voordat er iets geschreven is, er ook eerst iets gezegd moest worden. Het woord van God. Het woord dat maakt en spreekt en zegt en vormt. Krachtiger nog. En die macht heeft Jezus. Dat hij God is en als hij spreekt, dan is het er. En daarom is zijn woord krachtiger dan wat de Bijbel, wat de duivel citeert. U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Dat is er gezegd en uiteindelijk ook opgeschreven. Wie ben je? Ben je iets omdat je wat doet, dat je wat hebt, dat je wat zegt? Of ben je iemand omdat je weet, ik ben van God? Ik hoor bij Jezus. Ik ben een christen. Dat is wie ik ben. En wat de basis is van mijn leven. En dat zal blijven, ook al ga ik sterven. Goed. Dus kortom, ken je vijand? Ik zou hem willen samenvatten met een soort van woordverdraaier. 1. Als je Gods zoon bent, als je dat bent. God heeft zeker wel gezegd dat. En zo begint de duivel ook al. Dus hij draait wie God is altijd net een slagje om. Hij weet wel dat Jezus Gods zoon is, maar als je het bent. En ook vervolgens, ik zal u geven. Ja, geloof je het zelf, als Jezus buigt. En er staat geschreven, de duivel zaait twijfel als, hij komt zijn belofte niet na en misbruikt de Bijbel. Je kunt allerlei citaatjes uit de Bijbel halen om daarop prat op te gaan. En maar zie je Gods woord als een geheel en durf je Gods woord boven jouw woorden te stellen. Goed. Als verleider. Dit laatste stukje is wat korter voor vanmorgen en dat is de aanklager. Ken je vijand die jou aanklaagt? Denk aan Job. Als de duivel bij de Heere God komt in een soort van vergadering van geestelijke machten. En de duivel is daar één van. Dus die komt blijkbaar zo nu en dan eens komen aanwaaien. En dan begint hij ook te klagen over Job. Ja, Heer, u kunt wel zo goed op hem, prat op hem zijn. Dat hij zo geweldig is. En dat hij zo goed naar u luistert. En dat het hem goed afgaat. En dat het een zeer gelovig man is. Maar het gaat hem alleen maar voor de wind. Lekker makkelijk. Hij komt klagen. In Openbaring 12 zie je, want de aanklager van onze broeders en zusters uiteraard, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En dat is een triomfschreeuw in het boek Openbaring, als uiteindelijk in die eindstrijd die nog komen gaat, de duivel tenslotte wordt neergehaald. Ook in zijn macht nog op aarde bezig te gaan. Maar wat staat daar die hen dag en nacht aanklaagt? Als je zondigt, als je dus toegeeft aan je lichamelijke zwakte, als je geestelijk zwak bent en je dient de goden van vandaag de dag, en als je weer in de verleiding valt om te denken dat je pas iets bent als de mensen over je praten. Of als je goederen hebt in je leven. Als je rijk bent. Hè, om daar je identiteit vandaan te halen. Hè, als je daar dus mee bezig bent. Hè, neem het serieus dat de duivel daar iets mee doet. Denk niet, ach ja, nou ja, goed. Het is toch vergeven. De Heer ziet het niet meer. Mijn zonden zijn weg van het oosten naar het westen. Nee, je wordt aangeklaagd. Het staat op één grote waslijst. Het wordt gebruikt en misbruikt. Neem dat serieus. En dag en nacht is de duivel dus bezig met jou daarop aan te klagen. Hoe vind je dat? Boeit het je? Of interesseert het je niet? Je hebt in de kerkgeschiedenis altijd twee grote, hoe zou ik het zeggen? Centrale blokken. Waar je uit balans kunt gaan. Dus 1, je hebt christenen die dus heel erg bezig zijn met die duivel die je kan verleiden. En ja, die daar soort van de hele dag mee bezig zijn. Achter iedere boom een demon zien. Dus een enorme focus op die verleider. En dan heb je het risico dat je dus uit het oog verliest dat de Heer uiteindelijk wel je overwinnaar is. Dat hij aan het kruis gegaan is voor jou. Dus dat je wel je zonde ziet, maar niet meer de genade. Ik ben zo niet opgevoed. Ik ben opgegroeid in gereformeerd synodaal, als iemand dat wat zegt. Een soort vrijer milieu in de protestantse kerken. En wij hadden het eigenlijk nooit zo over de zonde. Ik was er ook nooit zo erg mee bezig. We hoorden heel vaak wel over het kruis en over de vergeving, maar echt zonde en die verleidingen, lichamelijk, geestelijk, ziel. Ik ben daar nooit mee opgegroeid. En ik ben daar pas later achter gekomen dat het dus heel, heel reëel is in het leven van een christen. Dat je daarvoor moet oppassen. Dat het je ver bij de Heer vandaan kan halen. En dat het je ook kan blokkeren om in zijn kracht te leven. Maar als ik het daarover heb, over al die verleidingen, dan kom ik wel eens christenen tegen en die zeggen van, ja, hou toch eens een keer daarover op, over dat zondige. En je hebt daar ongeveer 3/4 van je preek aan besteed. Ik weet dat wel, zaak wat ik mijn hele leven al gehoord heb, hoe zondig ik ben. Wanneer komt nou eens een keer de genade? En dat is weer aan natuurlijk de andere kant van, als je altijd maar wordt aangeklaagd, wat je zonden zijn, hè, dat je dus niet meer doorhebt van hoe genadig de Heer wil zijn. En hoe vind je met die twee blokken dus een soort balans? Eén, dat je oplet, je zonde serieus neemt en tegelijkertijd ook niet vergeet dat Jezus barmhartig is. Dat God barmhartig is, dat hij jouw vergeving aanbiedt. En ik ken je achtergrond niet, ik weet niet hoe je bent opgevoed. Ik hoop in een mooie balans en dat je zondig bent, maar dat de Heer genade geeft. En dat je niet alleen maar focus op je genade, maar dat je ook en toe oplet hoe je leeft. En als je in zonde vervalt, dat je ook nog weet, u bent voor mij aan het kruis gegaan. Dank u, Heren. Maar ik wil dat wel benoemen. Die twee kanten. Dus één, let op je zonde. En tegelijkertijd, als de duivel je aanklaagt, gaat Jezus ertussen staan. Is hij jouw middelaar? Want daarvoor is hij gekomen. En dat staat hij dus voortdurend ook te doen voor Gods troon. Als die duivel komt, en dan zegt hij, kijk hier. De gaten in mijn hand en mijn voeten. De tekens van mijn lijden. Voor jou, voor hem. Oké, ik ga afronden. Derde puntje. Ken dus je Bijbel, maar ken ook jezelf. Als de duivel probeert de zoon van God te verleiden, hou er alsjeblieft rekening mee in je leven dat hij het ook bij jou doet. Wanneer ben je het zwakst? Neem je zonde serieus? En als je dat doet, vergeet dan niet dat in dat oordeel over je zonde de Heer barmhartig voor je wil zijn. En hoe ga je daar dus mee aan de slag? In Romeinen 8 staat, als je dus maar toegeeft aan alles wat je het liefste zelf doet, hè, als je naar het vlees leeft, zul je sterven. Maar als je door de geest de daden van het lichaam doodt, zul je leven. Dus de Heilige Geest van God, hij wil je zeker nabij zijn om dus te strijden tegen al die verleidingen. En ook dat besef dat je wordt aangeklaagd. Als je door de Geest van God geleid wordt, dan ben je een kind van God. Zoveel als er door de Geest van God geleid worden, er staat hier verleid worden, maar ik denk dat dat een typfout is voor mezelf. Geleid worden. Maar het is ook mooi om door de Geest van God verleid te worden. Ja toch, gemeente? We kijken wel een mooie afsluiting van vanmorgen. Laten we niet door de duivel verleid worden, maar laten we door de Geest van God verleid worden. Geleid worden, want dan ben je een kind van God. En het zwaard van de Geest is het woord van God. Het zwaard, de Heilige Geest. Geef jou de Bijbel. Om daarmee samen met Jezus tegen die tegenstander te strijden en met hem overwinnaar te zijn. Amen. Zullen we God danken? Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God in één. Heren, wij loven en prijzen uw heilige naam. En wij danken u dat u hebt stand gehouden tegen de verleidingen van de tegenstander. De verleidingen waarin wij als mensheid direct gevallen zijn. Die eerste Adam en Eva, die geluisterd hebben naar die stem van die slang, die alles in twijfel bracht wat u, Heren, had beloofd en had gezegd. En die dat nog steeds vandaag de dag doet, twijfel zaaien. Beloftes niet houden. Uw woord in twijfel brengen. Uw woord wel kennen, maar het dan verdraaien. Heren, we moeten u bekennen dat we daar gevoelig voor zijn. Heren, dat we in ons vlees gewoon zwak zijn. En Heren, als de duivel u, Heer Jezus, probeert te verleiden, zal dat zeker ook bij ons gebeuren. En u bent sterk en wij zijn zwak. Heer, u bent groot, maar wij zijn klein. Ja, en dan mogen we toch zeggen met het kindergesprek, mogen we toch zeggen samen met Nathalie, maar dat is heerlijk, Heer, want dat betekent dat u Heer bent voor ons en dat u de Heer voor ons hebt gestreden en overwonnen. Heren, maar als we dan zo klein zijn en ons zo klein voelen, ja Heren, kom ons tegemoet door uw Heilige Geest. Ja Heren, geef ons uw kracht om stand te houden tegen die verleidingen van de duivel. Om stand te houden ook in die wapenrusting die de apostel Paulus in de Efezebrief ook aanreikt. Een gordel van waarheid. Een borstharnas van gerechtigheid. En voeten geschoeid met de bereidheid om het evangelie van de vrede te vertellen. Een schild van geloof. Een helm van heil en redding. En het zwaard van de geest, het woord van God. Ja, Heren, help ons om uw woord recht te doen, recht te snijden en niet te verdraaien. Help ons als uw woord ons moeite geeft, dat we blijven zoeken en u blijven vragen om te laten zien wat u bedoelt. Help ons, Heren, om onze verleidingen serieus te nemen die bestaan, die er zijn. Maar ik wil ook bidden als er dus verleidingen zijn waar we steeds gewoon weer in meegaan. Serieuze zonden in ons leven. Waar we niet overheen komen. Heren, dan wil ik u nogmaals bidden. Dat er daarin een doorbraak komt. Heren, dat er een streep gezet wordt. Dat er een nieuw begin gemaakt wordt. Heren, en daar bent u voor nodig. Daarvoor is het nodig dat tot bepaalde dingen samenkomen of dat de ernst van de situatie het toch helder wordt voor ons. Van zo gaat het niet langer. Het moet anders. De weg van Jezus leidt ergens anders heen. Heer, ik wil bidden om uw kracht en ook uw overtuigingskracht, maar ook innerlijke kracht om die nieuwe weg in te slaan. En Heren, als we aan het strijden zijn, het gaat al een tijdje goed en het gaat toch weer mis. Dan wil ik u ook bidden dat de aanklager niet komt om ons de overtuiging te geven dat we voorgoed ook voor de heel geschikt zijn. Heer, want ook die gedachtes kunnen er zijn. Als je daarbij bent opgevoed, als je daarbij bent ingepompt. Heer, dan kan het heel pijnlijk zijn als je daar weer mee geconfronteerd wordt. Of als je ziet dat het weer niet gelukt is. En dat je zelf dan als een hopeloos geval beschouwt. Heer, ik wil bidden dat u dan zult komen met uw genade en uw barmhartigheid. Dat u weer die balans brengt tussen die zonde en die genade die er allebei zijn. En waar we allebei rekening mee hebben te houden. Ja, Heer, geeft u ons daarin alstublieft uw wijsheid en uw leiding. En leid ons toch door uw Heilige Geest. Vul ons opnieuw. Vul ons opnieuw met uw kracht, maar ook uw inzicht. De dingen die verborgen zijn in ons leven en toch niet goed. Heer, open ons daarvoor en leid ons verder. Heer, dat bidden we voor onszelf, voor ons als gemeente, ook in Nederland, de kerk van Nederland. Heer, waar we